Namens de kerkraad heet ik u en iedereen die meeluistert via kerktelefoon of internet hartelijk welkom in deze dienst in de Maranatenkerk. In deze dienst zal voorgaan dominee M.M. van Kampen. In de schriftlezingen kunt u vinden in Genesis 1 en 2 en 1 Korinthe 15. Voor de verkondiging zullen er twee collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie en de tweede rondgang voor de kerkvoogdij. Bij de uitgangen is er een inzameling voor de aangeschafte Bijbels. U vindt hier ook de zendingsbussen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het project in Kenia. Op 1 oktober, deel van lente, treden in het huwelijk Stefan Plomp en Jacqueline de Jong. De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk vindt plaats om 13:30 in de Grote Kerk te Breda, in een dienst die geleid zal worden door dominee van Kampen. Mevrouw van der Waal zal komende week uit het Icasia ziekenhuis naar Zonderburg in Sjaloos gaan. En namens de kerkraad mag ik u een gezegende dienst wensen.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 92 en daarvan vers 1, laat ons de rustdag wijden en vers 2, het voegt ons met blijde klanken. Psalm 92 vers 1 en vers 2.
Thank you.
We luisteren nu naar de heilige wet van God en willen daarna zingen naar Psalm 139, vers 7. Gij hebt mijn gans gesteld door grond. Psalm 139, vers 7. En wij luisteren naar de wet zoals die tot ons komt vanuit Leviticus 19. En daar zegt de Heere: heilig moet u zijn, want ik, de Heere uw God, ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de Heere uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere uw God. U mag niet stelen. U mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. U mag een dove niet vervloeken en voor een blinde mag u geen struikelblok neerleggen. Maar u moet uw God vrezen. Ik ben de Heere. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak. U mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in Genesis 1 en 2 en ook een paar versen uit 1 Korinthe 15. We beginnen bij Genesis 1 vanaf vers 26. Het gaat over de schepping. En dan zijn we op de zesde dag en dan zegt God, Genesis 1 vers 26... En God zeide: laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: wees vruchtbaar, word talrijk. Vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die op de aarde kruipen. En God zei: zie, ik geef u al het zaaddragend gewas dat op heel de aarde is en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn, dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Ik ga verder bij hoofdstuk 2, vers 4. Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam, toen zij geschapen werden, op de dag dat de Heere God aarde en hemel maakte. Er was nog geen enkele veldstruik op de aarde en er was nog geen enkel veldgewas opgekomen, want de Heere God had het niet laten regenen op de aarde. En er was geen mens om de aardbodem te bewerken, maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. Ook plantte de Heere God een hof in Eden in het oosten en hij plaatste daar de mens die hij gevormd had. Tot zover de eerste schriftlezing. Ik wijs u alvast op de tekst voor de preek. Dat is Genesis 1, vers 26. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. Ik lees u vervolgens nog een paar versen uit 1 Korinthe 15. Daar zien wij het verschil tussen de eerste Adam en de laatste Adam. 1 Korinthe 15. Vers 45 tot en met 49. Vers 45. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam, is geworden tot een levend wezen. De laatste Adam tot een levend makende geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zullen wij nu samen bidden om Gods zegen en voorbeden doen voor gemeenteleden. Heere almachtige en barmhartige God, machtige maker, u bent de pottenbakker, wij zijn het klei. Heere, zo hebben we mogen lezen, machtige woorden uit Genesis 1, hoe u de hemel, de aarde hebt gemaakt, de mens schiep, naar uw beeld, naar uw gelijkenis. Dat mysterie, dat geheimenis dat elk mens op aarde in zich omdraagt. Dat hij iets van u heeft ontvangen. De levensadem uit u. U hebt op de eerste dag het licht geschapen. Toen wij vanmorgen wakker werden op deze eerste zondag in de herfst, toen straalde uw licht ons al tegemoet op deze prachtige, mooie zondagmorgen. Wij denken er niet alleen aan, Heere, dat u het licht schiep op die eerste scheppingsdag. De duisternis die moest wijken. Maar wij denken op deze zondag ook aan de opstanding van de Heere Jezus, die ook plaatsvond op de eerste dag van de week. De overwinning toen het begon te lichten. U de eersteling uit de doden opgewekt, Heere Jezus. U hebt de dood achter u gelaten. U bent de opstanding en het leven. En we denken ook op deze zondag, dat op de eerste dag van de week, dat de Heilige Geest is uitgestort. Schepping, opstanding en uitstorting van uw geest, zodat mensen vol gingen lopen van u. Heere Jezus, wij bidden u of u onze harten zo vol wil maken van u vandaag, Misschien met een leeg hart hier gekomen. De batterij is leeg, de accu is op. We hebben weer nodig dat we aangesloten worden met kabels van geloof en liefde op de hemelse krachtbron om weer op te laden. Heilige Geest van God, vul opnieuw ons hart. Heere Jezus, als we u kwijt zijn, dat kan, zoals een Thomas, twijfelaar dat hij was. We hebben druktemakers in de kerk, vergeef ons als druktemakertjes. Breng ons tot bedaren als we onszelf voorbij lopen, als we u voorbij lopen. Maar we hebben ook twijfelaars in de kerk, die ongelovige Thomas. En uitgerekend op de opstandingsdag kwam u ook op een zondag Thomas tegemoet. En u vertoonde uzelf levend. En de twijfel week en de belijdenis kwam, mijn Heere en mijn God. Heere, zo komen we tot u. En we bidden u om uw rijke zegen. Geef dat we nederig mogen zijn. U houdt meer van nederige kinderen dan van trotse engelen. Geef, Heere, dat het geloof in u kinderlijk mag blijven. En dat het niet overwoekend zal worden door allerlei dingen, allerlei ja-ma's, allerlei excuses die wij aandragen, om maar niet in de gemeenschap met u, in de omgang met u te hoeven zijn. Heere, wat zijn wij, wat kan ons hart vele vonden bedenken, vele excuses bedenken. Heere, geef dat het niet zal overwoekerd worden. Dat goede zaad van uw woord, wat ook vandaag gezaaid mag worden. Door de zorgen die we hebben. Door de pleziertjes die we hebben. Door de afleidingen die we zoeken. Maar dat uw woord in ons hart mag indalen. Mag ontkiemen, vruchten mag gaan dragen van bekering. En geloof, hoop en liefde, blijdschap en vrede. Waar u uw genot in kan vinden en waar de naaste ook dankbaar gebruik van mag maken. Dat we christenen mogen zijn, vruchtbomen, tot nut voor u en voor de ander. Heren, zo willen we u ook voorbeden doen. Danken dat Stefan en Jacqueline mogen gaan trouwen aanstaande zaterdag. En wij bidden u voor hen, heren, om een gezegende dag. Een dag waarop uw zegen zal rusten, niet alleen op die dag, maar ook op hen samen. Bindt u ze aan elkaar met de band van liefde en trouw, maar bindt ze ook aan uw genadetroon. Dat ze diep mogen beseffen, en dat spreken ze al uit met het gaan naar de kerk, om uw zegen te vragen, maar dat ze het ook diep zullen blijven beseffen, zonder God redden we het samen niet. Daarom hebben we u nodig, heren, niet alleen opdat het met ons goed zal blijven gaan, maar opdat ook u een welgevallen kan vinden in ons samen, als man en vrouw. Heren, bindt u ze zo aan uzelf, en dat die kabels aan u verbonden steeds dikker zullen worden. En hoe meer we aan u verbonden zijn, hoe meer we ook aan elkaar verbonden zullen worden. Want als we u vinden, dan vinden we ook onszelf en dan vinden we ook de ander terug. Geef hen een fijne en een blijde dag. Heren, we danken u dat Hanna Buizet weer terug is, na enkele maanden in Roemenië te hebben mogen vertoeven en werk te mogen doen. U hebt ze weer veilig teruggebracht, geprezen zij uw grote naam daarvoor. We bidden u ook voor mevrouw van der Waal, die waar de zorgen zijn. Heren, gedenkt u haar, die ze opgenomen is, verplaatst is naar Zonneburg. In de laatste fase van haar leven gekomen is, waar het lichaam op is. Maar ze mag ook u biddend ook in deze fase van het leven bezig zijn. Gedenkt u ook haar man, heren. Ook hem dragen we aan u op. En ook de kinderen in deze zorgelijke tijd. Heren, wij willen ook voorbeden doen voor uw oude volk Israël. Van de week weer zo in de belangstelling. O God, altijd maar weer in de benauwdheid, altijd maar in de hoek, waar de klappen vallen, waar de veroordelingen komen. De Arabische lente, de Palestijnse lente, die eraan moet komen. Maar heren, wij verwachten naar uw woord geen Palestijnse lente, maar we verwachten de Messiaanse zomer. Want dat hebt u gezegd, als de vijgenboom weer gaat bloeien en alle andere bomen, hef dan je hoofd omhoog, want de verlossing komt eraan, de zomer is nabij. Heer, het conflict kan alleen maar opgelost worden, niet door mensen, maar door uzelf, o vredevorst. En daarom bidden we om uw komst, opdat het voor Palestijn en Jood onder uw zegenrijke heerschappij goed mag zijn, zoals het was in den beginne. Heren, wij willen u bidden voor ons land en volk, Prinsjesdag geweest. Veel negatief, veel kommer en kwel. Heren, wij willen u bidden, of u wil geven dat wij als christenen onze hulp en verwachting van u zouden hebben. In alle opzichten, om u te kennen in al onze wegen. Niet alleen zondags, maar ook door de weeks. Ook in onze portemonnee, ook in ons dagelijks leven. In onze manier van zijn, in onze manier van omgaan met welvaart. Om u te kennen in al onze wegen. U die het gezegd hebt tegen uw volk, uw brood is zeker en uw water gewis. Geef ons tevredenheid, o God. Als een eigenschap die u zelf in ons legt. Dankbaarheid. Vergenoegd te mogen zijn met het tegenwoordige. En uit te zien naar die schat, naar dat kapitaal dat wacht bij u in de hemel. Gedenkt u ons, ook morgen, als de catechisaties weer beginnen, de jongeren, de leidinggevende, de catecheten, mag het een goed seizoen met elkaar worden waar openheid mag zijn, waar vertrouwelijkheid mag komen en waar rondom uw woord, in de kracht van uw geest, ook jonge mensen de hartelijke keuze voor u mogen maken. We leggen het alles voor u neer in Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 8, vers 1, Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen. En vers 4, mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? En vers 5, gij deed hem wel een weinig tijds beneden het Engelenheer. Psalm 8, vers 1, 4 en 5. Thank you. Gemeente, ik wil vanmorgen met u een nieuwe prekenserie gaan starten. We hebben de afgelopen jaren, kan ik wel zeggen, hebben we stilgestaan zowel bij wie God is. Prekenserie, God is licht, God is liefde enzovoort. Ik heb stilgestaan bij wie de Heer Jezus is, een jaar of 5 geleden. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de opstanding. Ik ben de deur. Ik ben de goede herder. Een serie. We hebben stilgestaan bij wie de Heilige Geest is en wat Hij geeft. De gaven van de Geest, de vrucht van de Geest. En daar wil ik een prekenserie van 4 gaan starten over wie de mens is. De mens in zijn viervoudige staat. De geschapen mens. Genesis 1, 2, gaat het vanmorgen over. De gevallen mens, hoe hij als schepsel zondaar wordt. De geredde mens, door de verlossing in de Heer Jezus. En de geestvervulde mens. Of om het anders te zeggen, de mens die wordt geformeerd, die wordt gedeformeerd, die wordt gereformeerd. En die wordt getransformeerd. Vanmorgen de eerste, de geformeerde mens. 3 gedachten. Ik zet boven het preek de geformeerde mens. Hij is geschapen allereerst door Gods hand. We hebben gelezen in hoofdstuk 2 vers 7. En de Heere God formeerde de mens uit de stof van de aarde. Vormde hem, maakte hem met zijn handen. Ten tweede, hij is geschapen naar Gods beeld. Onze tekst zegt dat hij geschapen is en God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Ten derde, hij is geschapen over Gods schepping. Er staat in vers 26 dat de Heer hem een bevel geeft dat ze heerschappij zouden hebben over de vissen, de vogels, de dieren en over de hele aarde. De geformeerde mens. 3 gedachten. De mens is geschapen allereerst door Gods hand. Ten tweede na Gods beeld. En ten derde over Gods schepping. Gemeente, die hoofdstukken 1 en 2 van de Bijbel, die zijn machtig, mooi en diep. Eigenlijk kenden alle kinderen dat uit hun hoofd, want daar wordt altijd over verteld zo. Het begin van school of de zondagschool of de KBC. Over de schepping van de hemel en de aarde. En de schepping van de mens en de wording, het begin. Gods grondplan zou je kunnen zeggen, staat in die eerste 2 hoofdstukken. En er zijn de lijnen door te trekken tot helemaal tot het einde van de Bijbel. Openbaring 21 en 22. Het begin en het eind van de Bijbel, die komen heel erg met elkaar overeen. Want in het eind van de Bijbel lees ik ook over een hemel en een aarde, maar die is dan wel vernieuwd. In het begin lees ik over een tuin, een paradijs. Met bomen en vruchten. En het eind lees ik ook over een hemelsparadijs. Met bomen. Het geboomte van het leven. En met vruchten en met rivieren als kristalhelder. En tussen die eerste tuin en die laatste tuin staat de graftuin. Heel treffend. De Heer Jezus die is begraven in de tuin waar een nieuw graf in was. Er is 1 gelegd. En op de opstandingsdag is hij in diezelfde tuin opgestaan. Ze dachten dat hij de tuinman was, Maria. Nee, hij was de opstanding. Hij was de levende Heer. Tussen die lusttuin en die paradijselijke hemelse tuin zit de graftuin met een geopend graf. En daartussen ligt de hele heilsgeschiedenis. Schepping, zondeval, verlossing, vernieuwing, verheerlijking. Gods grondplan. Genesis 1. Ik ben begonnen te lezen bij de 6e dag, want daarop is de mens geschapen. Die eerste dagen, eerste 5 dagen, ja prachtig kinderen, jullie kennen het hè. De lucht met de schitterende wolken heeft de Heere gemaakt. De bomen met een prachtige bladerenkroon. Je ziet ze dan mooi verkleuren, al die bladeren zo in het begin van de herfst. De Heere gemaakt. De vogels met hun veelstemmige lied. heeft de Heere gemaakt. Licht, de lucht, de zee, de landdieren, de vogels, de vissen. En dan helemaal lest, best. Laatste scheppingsdag. Dan de kroon van de schepping. Het kroonjuweel, het allerhoogste en het allermooiste. God gaat de mens maken en dan verschijnt er iets heel nieuws, iets unieks ten tonele. Hoogtepunt van Gods scheppingsdaden. Waarom op de zesde dag? Waarom heeft de Heere God de mens pas op het laatst gemaakt? Nou, daar zijn allerlei verklaringen voor. Een hele eenvoudige verklaring, een oude Joodse verklaring die zegt, nou, om de mens een beetje nederig te houden. Hij is pas op de zesde dag geschapen om hem een beetje nederig te houden, want de mug die kan altijd nog tegen de mens zeggen, ik ben eerder geschapen dan jij. Dat houdt hem een beetje ootmoedig. De zesde dag. De zesde dag, daar zit ook iets in van God die heeft alles van tevoren eerst klaargemaakt. Hij heeft eerst het huis voor de bewoners gemaakt. Is het huis en de lampjes erin, het licht. En het huis versierd en op orde gemaakt. Alles picobellen en toen de bewoners gemaakt. Nou, dat is heel mooi dat de Heere God dat zo doet. Dat hij zich zo, ja, met die gesproken uitslooft om de mens in zo'n mooi mogelijke wereld neer te zetten. Zoals een moeder dat doet als hij een kind verwacht. Babykamertje, baby uitzet, hemdjes, truitjes, luiers, pampers, alles ligt klaar. Bedje gespreid, wiegje in orde, kind kan komen. En zo maak je van tevoren alles klaar. Zo heeft de Heer het ook gedaan. Waarom op de zesde dag? Nou, dat is vlak voor de rustdag. Als die mens dan geschapen zou zijn, dan zou die zo, de eerste echte dag zal dan de rustdag worden. Hij mag beginnen de volgende dag met rust. Opdat de mens de sabbatsrust in zou gaan, in de aanbidding van zijn maker. We hebben Psalm 92 gezongen, hè? Psalm 92, er staat in de onberijmde versie een psalm, een lied voor de Sabbatdag. De oude rabbijnen die zeggen dat Psalm 92, die heeft Adam gemaakt. Adam heeft de Psalm 92 gecomponeerd voor de eerste Sabbat van de wereld. Dat vind ik een mooie gedachte. Laat ons de rustdag wijden, dat zegt hij tegen Eva, met psalmen tot Gods eer. U hebt mijn hart verheugd door uw daden, Heer, vooral door die vrouw die u bij me gegeven hebt. Nou, dan gaat God spreken. En God zei, God spreekt tweemaal. We moeten heel goed lezen, daar staat er nog heel veel in. God spreekt tweemaal, als hij de mens gaat scheppen. Hij spreekt eerst tot zichzelf, vers 26, laat ons mensen maken. En vervolgens in vers 28 spreekt hij tot die mensen. God zeide tot hen, wees vruchtbaar. God spreekt twee keer. Wat een diep indrukwekkend iets dat God zegt, laat ons mensen maken. God spreekt tot zichzelf, tot wie? Tot de drie goddelijke personen in de heilige drie-eenheid. God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest overleggen met zichzelf, in zichzelf. Dat gebeurt binnen de Godheid. Duizelingwekkend is dat. God gaat te raden bij de andere goddelijke personen. Laten wij met z'n drieën, ik zeg het nou heel eerbiedig, maar heel kinderlijk. Ik weet ook niet hoe ik het anders moet zeggen. Laten wij met z'n drieën de mens gaan maken. Wij als mensen zijn dus gemaakt door alle drie de goddelijke personen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest waren betrokken in het maken van ons mensensoort. Nou, dat is toch geweldig. Dat is toch aanbiddelijk. God begint niet met te spreken van er zijn mensen, zoals er licht zij. God begint eerst met laten wij maken. Met een beraad binnen de Godheid. Maar een andere manier. Wij mensen zijn gemaakt door de drie enige God. Op de Bijbelkring gaan ze prediker behandelen. Prediker. Nou, prediker 12 vers 1 zegt, u kent die tekst uit uw hoofd, gedenk dan uw schepper In uw jongelingsjaren, dat staat letterlijk in de grondtekst, gedenk dan aan uw scheppers. Meervoud. Zie je niet in de vertaling, maar staat er wel. Laat ons. En hoe heeft God dan die mens gemaakt? Ja, dat lees je in Genesis 2, vers 7. Door zijn hand. Genesis 1, daar staat dat God alles gemaakt heeft. En in hoofdstuk Genesis 2 staat hoe dat dan nader in zijn werk gegaan is. Hoe heeft God die mens gemaakt? Nou, eerste gedachte, door zijn hand. Er staat in Genesis 2, vers 7, Heere, God had de mens geformeerd uit het stof van de aarde en hij blies in zijn neusgaten de adem van het leven. Zo werd die mens tot een levende ziel. Geschapen, geformeerd, geboetseerd door Gods hand. God heeft erin geblazen, Gods adem. He, wij zijn niet tevoorschijn geroepen. Zoals dat gebeurt bij andere dingen. Door een woord van God. Nee, Gods hand is er zelf aan te pas gekomen. God heeft met eerbied gesproken gebukt. God heeft zich gebogen naar het stof op de aarde. Het klei. De leem. En hij heeft daar een mens van gemaakt. Als klei in de hand van de pottenbakker. En dan heeft dat Heere dat met zijn eigen hand. Uw handen hebben me gemaakt, zegt de psalmist. Zijn vingers hebben mij gevormd. Hoofd, ledematen, armen, benen, ogen, oren. De Heere haalde stof uit alle vier de windrichtingen. Alle vier de windrichtingen. Opdat de mens zich overal op aarde zou kunnen thuis voelen. Nou, de eerste les die ik hieruit trek, gemeente, dat mag ik tegen iedereen zeggen, wat we allemaal mensen zijn zoals we hier zitten. We nemen geen vee mee naar de kerk. Ik mag tegen u zeggen dat wij ontstaan zijn, dat we gemaakt zijn, dat we gewild zijn door God. We zijn geen product toevallig van de evolutie hier op aarde, maar we zijn door God als mensen bewust gemaakt, gewild. Met reden, met zin, met een doel gewild. U bent mijn machtige maker. Nou, dat is geweldig. Laat niet varen het werk van uw handen. Heer, ik ben het werk van uw handen. Dat ben ik. Laat u mij niet varen. Ja, maar toen de Heere God mij maakte, heeft hij dat niet helemaal goed gedaan, want... Nou, dat heeft dan te maken met je zelfbeeld. De Heere weet wat hij doet. Mag ik dat zo in het algemeen eens zeggen? Jongens, meiden, ik heb eens een verhaal gelezen van Gladys Aylward. Heb je het van gehoord? Dat is de zendelingen in China geweest. 1970 overleden en die heeft dat. Het gaat over haar met de vrouw van het boek. Weet je, de vrouw met het boek. Mooi boek om te lezen, de vrouw met het boek. Herberg van het zesde geluk, wordt ook wel genoemd. Dat gaat over deze Gladys Aylward. En als meisje, toen was ze eigenlijk niet tevreden met haar uiterlijk. Ze vond zich er eigenlijk maar een beetje stom uitzien. Ze vond het jammer dat ze van die zwarte haren had. Want de meeste vriendinnetjes die hadden blond haar. En ze vond het ook jammer dat ze zo klein was. De meeste waren wat groter, ze had er klein gebleven. Toen riep God haar naar China om de zending in te gaan. En toen zij op de kade van Shanghai kwam, zag ze al die Chinezen aan wie ze zo graag het evangelie wilde vertellen. En tot haar verbazing waren dat allemaal mensen met zwarte haren en ze waren allemaal klein. Net als zij. Toen heeft ze de Heere God gedankt ter plekke. Dat hij haar zo geschapen had zoals ze was. Want zo kon ze makkelijker aansluiting vinden bij de Chinezen aan wie ze het evangelie zou gaan vertellen. U bent mijn maker, door hem gewild. Ook als wij hem pijn doen, door de zondeval, door hem gewild. Ik ben uw eigendom, dat mag hij zeggen. Je bent zijn eigendom. Wat ik maak, dat is van mij. Je bent zijn gemaakt eigendom. Niet zijn gekocht eigendom, niet zijn gezocht eigendom. Er was toen nog geen zondeval. God was zijn schepping nog niet kwijt. Hij hoefde niet losgekocht te worden met het bloed van Christus, want er was nog geen zonde en er was nog geen boze machten die de mens gevangen hielden. Uw gemaakt eigendom. Uit het stof gemaakt, maar ook heel wonderlijk, Adam. Met zijn hoofd, met zijn hersenen, met zijn klieren, met zijn spieren, met zijn nieren, met zijn leden, met zijn tong, waarmee hij God kan verhogen, met zijn stem, waarmee hij kan zingen, laat ons de rustdag wijden, met zijn lachspieren en zijn smaakpapillen, die heeft God ook gemaakt. Nou, dat is één, door Gods hand. Tweede is, naar Gods beeld. Als het gaat over de geschapen mensgemeente, dan moet ik nog wat meer zeggen. Niet alleen dat die mens gevormd is door stof. Stof zijt gij, tot stof zult ge wederkeren, aarde. Uit de leem geknepen, zegt Elihu uit Job. Maar die mens heeft nog wat anders, nog wat meer. De mens is eigenlijk iets tweeledigs. Dat is het mysterie, het geheim van de mens. Hij heeft een aardse kant, dat heb ik met de dieren gemeen. Maar hij heeft ook een goddelijke kant. Hij heeft iets van God in zich. Iets van hemelse oorsprong. Naar zijn beeld noemt Genesis 1 dat. En Genesis 2 legt dat uit hoe dat ging. De mens, God had de mens gemaakt uit de stof van de aarde, gebukt om die te maken. En hij blies, de Heere God zelf, die blies de levensadem in de neusgaten van Adam. En zo werd hij een levende ziel. God blaast iets van zichzelf in de mens. Van zijn levensadem. Daardoor is de mens een eeuwigheidswezen. God heeft zijn eigen adem heel persoonlijk aan die mens meegedeeld. En dat is zoiets machtigs moois. Dat er staat in Genesis 1 vers 27, God schiep de mens naar zijn beeld. Dat woordje scheppen, ik heb eens goed zitten kijken. Hè? Dat woordje scheppen, daar komen in heel Genesis 1 maar 3 keer voor. Telkens als er iets heel nieuws wordt gemaakt. In Genesis 1 staat in begin, vers 1 staat in begin, schiep God de hemel en de aarde. Dat is de materie. Dat is iets heel nieuws, dat maakt God. Vervolgens staat er in hoofdstuk 1 vers 21, en God schiep de grote walvissen. De dieren met bewustzijn, dat is ook iets heel nieuws. Dat is van een andere categorie dan materie. En vervolgens voor de derde en de laatste keer lezen we in hoofdstuk 1 vers 7, en God schiep de mens. Dat is ook weer een heel iets anders, iets unieks. Apart van dieren, planten, ook apart van engelen. Engelen die zijn niet naar Gods beeld geschapen, alleen de mens. Dat is weer een totaal nieuwe, maar ook de allerhoogste fase in Gods scheppingswerk. God schiep de mens naar zijn beeld. Ik heb iets dat van God afkomstig is. En weet je, ook na de zondeval gemeente is dat toch gebleven. Dat beeld van God, dat is wel bezoedeld, maar ieder mens, daar zit iets van pracht in elk mens. Ja, er zit ook iets van ellende in. Pascal had het over grandeur en misère. De mens is een allerheerlijkst wezen. U en ik, we zijn dat, dat mogen we tegen elkaar zeggen. En niet alleen worden de zonden bezoedeld en verloren, en dat is ook wel waar. Maar daarmee is niet alles gezegd. Je mag tegen elkaar zeggen, ook na de zonde van, wat ben jij een prachtig mens door God gemaakt. Daar zijn we een beetje huiverig voor. Hè? Dan denken we, nou ja, maar er is wat gebeurd. Ja, er is wat gebeurd. Maar daarmee is de mens niet tot niets verworden. Hij blijft iets houden van dat adembenemende. Hij is nameloos ellendig, maar hij is ook nameloos groots. Omdat die levensadem, dat van de hemel is, dat zit er toch nog een beetje in. Dat is de waardigheid van een mens. De beschermwaardigheid van een mens ook. Ook het ongeboren leven, zo God. De dieren die schiep God naar hun aard. Maakte God naar hun aard. Maar de mens schiep God naar zijn beeld. Voel je het verschil? Daarom is het zo erg als je zegt dat de mensen eigenlijk maar veredelde apen zijn. Er is een fundamenteel verschil tussen een mens. Uiterlijk kan die overeenstemming hebben met de dieren. Er is een fundamenteel verschil tussen dieren en mensen. God schiep de dieren naar hun aard. Bij elk soort van de dieren, ja, die hebben een bepaalde aard en die hebben ook een bepaald gedrag. Als er gevaar is, gaat een hond blaffen. En een muisje, die wordt heel stil. Dat is een aard. En mensen hebben ook wel een aard. Maar het bijzondere van de mens is dat hij geschapen is naar Gods beeld. Hij leek op God. Als God keek naar Adam en Eva, alle twee, hè, man en vrouw samen. Niet alleen de man, maar man en vrouw samen. En samen die ene mens, man en vrouw is mens. En als God dan keek naar die ene mens, mannelijk en vrouwelijk, dan zag God iets van zichzelf daarin terug. In Adam en Eva, in die man en in die vrouw, daar zag God iets van zichzelf in terug. Na de zondeval zijn die trekken wel nauwelijks herkenbaar, dat is wel waar. Maar toch. Daarom is er herschepping nodig, ja, dat is waar. Het is jammer dat zo door de zondeval, dat de mens een zondige aard heeft gekregen. Maar hij blijft toch iets van dat beeld van God houden. God schiep de mens naar zijn beeld. Ja. In de voorbereiding heb ik gelezen in hoofdstuk 1, vers 27, God schiep de mens naar zijn beeld. Er werd eens gevraagd aan de bekende premier van Israël, David Ben-Gurion. U hebt daar een vliegveld van zelfs. Er werd ooit eens gevraagd, wat vindt u nou de mooiste Bijbeltekst? En toen zei hij, Genesis 1, vers 27, God schiep de mens naar zijn beeld. Toen vroegen de mensen van, ja, waarom vindt u dat dan de mooiste Bijbeltekst, meneer de premier? En toen gaf hij dit als antwoord, voordat er Amerikanen of Russen waren, Israëli's of Egyptenaren, voordat er christenen of moslims, hindoes of joden waren, voordat er iets van die dingen waren die ons tegenwoordig verdeeld houden, waren er alleen maar mannen en vrouwen geschapen door God. Ja, daar zit iets in van, God is de maker van ons allemaal. Niet alleen van joden, niet alleen van Arabieren, niet alleen van Zeeuwen, niet alleen van Friezen, niet alleen van Rotterdammers, maar God is onze schepper. Nou, dat is het eerste spreken. God sprak tot zichzelf. Wat een diepte, wat een hoogte. God ging bij zichzelf te raden. En dan het tweede spreken. God spreekt niet alleen tot zichzelf, laten we maken. In twee fases is het lichaam en dan die levensadem, dat beeld erin. En dan gaat God nog een keer spreken, dat is vers 28, God zegende hen en God zei tot hen. Dan moet je goed lezen. In Genesis 1 en 2 zie je dat God niet alleen de schepper is, maar dat God ook relatie zoekt. Hij zoekt binding, band met de mensen. Ik vind het zo bijzonder als je goed leest, we lezen niet goed. We zien hier in hoofdstuk 1, hoofdstuk 2 ook, we zien hier de relatie van God met zijn schepsel. We zien hier de relatie van de mens met zijn vrouw. En we zien hier de relatie van de mens naar de schepping, waar die als onderkoning over wordt gesteld. Naar God toe, elkaar toe en naar de schepping toe. God sprak tot de mens. Als je goed leest, dan zie je in vers 28, en God zegen en God zei tot hen. Tweemaal de godsnaam, God zegen, God zei tot hen. Dat lees je niet bij de dieren. In hoofdstuk 1, vers 22, en God zegende de dieren, zeggende, maar hij sprak niet tot die dieren, want die dieren hebben geen aanleg om te luisteren naar Gods stem, maar de mens wel. God sprak over de dieren, dat ze zich moesten vermenigvuldigen. Maar God spreekt tot een mens. God wil met een mens in contact komen, dat noemen we relatie. Als iemand begint met te spreken tot jou, dan zoekt hij, als hij gaat communiceren, dan zoekt hij met jou contact, relatie te leggen. Nou, dat zien we hier. De mens is afhankelijk van God, maar God zoekt ook band met zijn schepsel. God richt het woord tot de mens, omdat die mens zal antwoorden. Hier ben ik, Heer. Ik vind het zo mooi, kinderen, jongelui, een van de allermooiste, heel bekend ook, Michelangelo, Sixtijnse kapel, het Vaticaan, plafondschildering, dat God de mens maakt. Dan zie je daar rechtsboven, dan zie je God. En dan zie je die vinger van God, die bijna, die rechterhand van God moet ik zeggen, die bijna die uitgestrekte hand van Adam raakt. Net niet. God zoekt contact. En Adam die beantwoordt dat door zijn hand naar de Heer uit te strekken. Hij raakt bijna de vinger aan. Bijna. En er was goed naar gekeken, naar die plafondschildering. Dan zie je dat God afgebeeld wordt als een de oude van dagen met wit haar. Zijn rechterhand naar de mens uitgestrekt. En de linkerhand van God. Weet je wat God in zijn linkerhand vasthoudt? Omarmt. God omarmt een vrouw. Een jonge vrouw. Zijn dochter. Vrouwenwijsheid. Die ook naar Adam kijkt. Alsof Michelangelo wil zeggen, die mens is door God met zoveel wijsheid gemaakt. God zoekt contact. Adam is niet alleen uit God, maar hij is er ook voor God. Ik heb bewust gelezen hoofdstuk 2 vers 7. En de Heere God zeide. In Genesis 1 wordt alleen gesproken over Elohim, God. Het meervoud, drie enige God. In hoofdstuk 2 wordt ook gesproken over de Heere, Yahweh. Dat is de verbondsgod. De God die relatie zoekt. Yahweh betekent Heere met hoofdletters. Hoofdstuk 2 vers 7, vijf hoofdletters. Heere betekent niet ik zal zijn die ik zijn zal. Dat vind ik onzinnig. Daar zeg je niks mee. Maar Heere betekent, ik ben erbij. Ik ben er voor jou. Ik wil er voor jou zijn. Je kunt op mij rekenen. Of ik op jou kan rekenen, Adam. Ja, dat zal nog moeten blijken. Maar je kunt op mij rekenen met de Heere. Ik ben erbij. Ik ben er altijd. Ook als jij wegloopt, dan blijf ik staan en ik wacht totdat je terugkomt. Dat is toch geweldig. Relatie van God en mens. Hier wordt ook gesproken over de relatie van de man en vrouw. Man en vrouw. Zie je ook in Genesis 1 en 2. Samen mogen ze dadelijk, mogen ze de schepping gaan regeren. Mannen en vrouw. Hoe is die man, hoe is die vrouw gemaakt? Ja, prachtig. De man uit de stof en de vrouw uit de rib van Adam. Uit zijn zij. En toen die wakker werd, werd het eerste lied in het paradijs gezongen. In de herziene statenvertaling, hoofdstuk 2, vers 23, daar staat schuin gedrukt. Dat wil zeggen, dat is een gedicht. Dat is mooi, in de herziene statenvertaling. Het eerste lied dat gezongen wordt, is het lied van Adam over zijn vrouw Eva. Dit is been van mijn benen. Vlees van mijn vrouw. Hij was zo verrukt toen hij 's ochtends wakker werd. Toen was hij niet humeurig. Want hij zag daar een vrouw uit Gods hand naar hem toe komen. Nou, Stefan, ja, Colleen. Dat is een christelijk huwelijk. dat je zo verrukt van vreugd bent. U hebt me verheugd door uw daden, Heere. Op die scheppingsdag, die zesde scheppingsdag. En dan samen in de Sabbat, samen psalmen tot God zingen. Ja. Mooi, hè? Uit zijn rib. Niet uit zijn hoofd geschapen. Waarop de vrouw de man niet zou overtreffen. Niet uit zijn voeten geschapen, omdat de man de vrouw niet zou vertreden. Maar uit zijn zij geschapen. Om zijn gelijke te wezen. Onder zijn arm om door hem beschermd te worden. Nabij zijn hart om door hem bemind te worden. Wat heeft God dat toch teer bedoeld?
Man en vrouw.
Ik vind het wel leuk. Tegenwoordig dan moet je verplicht nascholen, hè? Dus daar moet ik ook aan geloven. Goed, dat moet dan maar. Nou, zit ik één keer in de maand hier in de buurt, geeft er een Joodse rabbijn die geeft les. Ja, dat interesseert me wel. Met het vooruitzicht op de reis volgend jaar, begrijpt u? En ja, die rabbijnen hebben natuurlijk ook Genesis 1 en 2. Hè? En die kijken daar op een aparte manier mee om. Die stellen bijvoorbeeld de vraag, dat zou nog niet in mijn hart opkomen. Maar die rabbijnen die stellen de vraag van, ja, als er nou staat dat God nam van Adam een rib toen hij sliep. Is dat geen diefstal? Dan moet erop komen, hè. Is dat geen diefstal? Als ik slaap en iemand neemt wat van me weg, dan is dat diefstal. Nou, ze geven gelukkig ook zelf het antwoord. Stel je voor, zeggen ze dan in een verhaaltje. Stel je voor. Er komen bij u dieven binnen die een zilveren kan meenemen, maar een gouden kruik achterlaten. Wat zou je dan zeggen? Ze zeggen, nou, dan mogen de dieven van mij elke nacht komen. Nou, zeggen de rabbijnen, nou precies. Zo heeft Adam ook geredeneerd. God heeft een rib genomen, maar een prachtige vrouw die me steun en toeverlaat gaf die terug. Mag de Heer elke nacht doen. Ja, dat is typisch Joods. Na zijn beeld. Ik eindig met te spreken over de laatste gedachte. Dat is, hij is ook gesteld over Gods schepping. Er staat in Genesis 1, vers 26... God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, dat ze heerschappij zouden hebben over de vissen van de zee enzovoort. Het doel van de mens is dat hij gesteld wordt tot heerser over de door God geschapen aarde. Als Gods representant, als Gods onderkoning. De hemelkoning in de hemel en zijn aardse stadhouder, de onderkoning, zijn aardse representant, die namens God regeert, beheert, heerst over al het geschapene. Alle dingen, Psalm 8, hebt u onder zijn voeten gelegd. Dat is de mens. Dat is Adam en Eva. Vind ik zo mooi, hè? En Eva. Niet dat Adam heerst over zijn vrouwen, nee. En dan over de schepping ook nog. Nee, Adam heerst samen met zijn vrouw over de schepping. Hij koning, zij koningin, regeerambt. Goeie voor de SGP. Man en vrouw. Scheppingsordening. Scheppingsordenantie van God. Geen slavin, maar de vrouw als een koningin. Man en vrouw, ze heeft God het bedoeld. Nou hadden ze een God boven zich. Hij had een vrouw naast zich en de schepping onder zich. En dan zegt God aan het einde, het was allemaal goed, het was zeer goed. Als Gods oog erover ging, dan was het allemaal zeer gaaf, goed. Zie, het was zeer goed. En als ik dan goed lees, gemeente, dan zie je eigenlijk nog, op die zeer goede aarde, sta je ook niet zo bestil, hè? Op die zeer goede aarde gaat God dan ook nog eens een keer een hof maken, een tuin, een aparte afgesloten ruimte, een lusthof, met bomen en met rivieren. Wat een lieve lus is waar hij vrij gebruik van mag maken. Dus op die zeer goede aarde ook nog eens zo'n prachtige tuin. En daar zet hij de mens in. Nou, dat zijn toch de meest ideale omstandigheden. En dan wordt er één boom neergezet als test. En hij faalt. Dat is nou de mens. En als ik dat nou doortrek naar de Heere Jezus. Daar zie ik de laatste Adam. 1 Korinthe 15. Adam 2. De laatste Adam. Daar zien we de Heere Jezus. Dan moet u letten op het verschil. Daar zie ik de Heere Jezus in de woestijn. Onder de meest barre, ellendige, nare omstandigheden. Geen luststof, geen boom, geen... En hongerde, 40 dagen vasten. En hij wordt ook verzocht door de Satan. En hij blijft staande. Onder de meest ideale omstandigheden, de geschapen mens valt bij één verzoeking. En daarin zie je dat de Heer Jezus zoveel meer is. De zoon van Adam, de zoon des mensen, maar ook zoon van God. Onder de meest barre omstandigheden. En hij blijft staande. Gemeente, ik wil nog één iets zeggen, dan ga ik eindigen. Dat was voor mij zo nieuw. Mooi ook. Wij zijn gewend, en dat is iets heel, dat zit erin gesleten. Wij zijn gewend om de nadruk te leggen op de verlossing. Als ik aan u zou vragen, waar gaat het nou eigenlijk over in de Bijbel? Wat wil u nou eigenlijk horen in de preek? Nou, dan zijn er sommigen die zeggen verzoening door voldoening. En anderen zeggen, ja, het moet gaan over zonde en genade, dominee. En dan zeg ik, ja, dat is allemaal waar, maar... Dat is niet het hele verhaal. Als het gaat over verzoening door voldoening, dan spreken we vanuit Genesis 3. De zondeval. En de verzoening die nodig is voor de zonde, door voldoening. Als het gaat over zonde en genade, dan gaat het over Genesis 3. De zondeval. En waar genade voor nodig is. Dat is Gods verlossingsplan. Dat er verlossing, dat het zondeprobleem moest worden opgelost. Genesis 3. Maar weet je dat, en daar heb ik nooit over nagedacht. Weet je dat God niet alleen een verlossingsplan, maar dat God eigenlijk veel meer geïnteresseerd is in het scheppingsplan? Daar hebben we helemaal geen zicht op. Het begon met het scheppingsplan van God. En wat was dan de bedoeling van die schepping? Daar moet u eens over nadenken. Dat verlossingsplan, dat is er maar bijgekomen, was ook nodig, omdat de zondeval helaas plaatsvond. Als de zondeval niet had plaatsgevonden, had er ook helemaal geen verlossingsplan nodig geweest. Maar dan was dat scheppingsplan wel doorgegaan. Wat is nou Gods scheppingsplan? Gods scheppingsplan is dit. We hebben het gelezen. God schiep Adam en Eva naar zijn beeld. En de Heere God die wilde, ik zeg het nou eenvoudig, dat Adam en Eva nakomelingen zouden krijgen. En dat al die nakomelingen, dat er een heel groot volk op aarde zou zijn, die allemaal op hem zouden lijken. Die zouden lijken op God. Op Christus, de Zoon van God. Die beeld van God is. Die het volkomen beeld van God is. Dat was de bedoeling. En dat Christus, dat al die mensen zouden lijken op God. En dat ze zouden heersen en regeren mensen over de wereld. Mensen die lijken, die weerspiegelingen zijn van God zelf. Dat was Gods doel. Het gaat niet om de verlossing. Goed luister wat ik zeg. Het draait om de verlossing. Daar draait het om. Dat was nodig. Dat zondeprobleem moest worden opgelost. Maar dat was niet de bedoeling uiteindelijk. De bedoeling was, het draait om de verlossing. Maar het gaat om dat scheppingsplan dat voltooid, dat uitgewerkt moet worden. En dat gaat ook uitgewerkt worden. Ondanks dat die zondeval heeft plaatsgevonden. En God gaat dat zo uitwerken. Schepping, zondeval. En God gaat die mens verlossen. En uiteindelijk is de eindbestemming dat het nog heerlijker wordt dan het ooit geweest is bij Adam. Dat is nou Gods geweldige wijsheid. Verlossing wil niet zeggen, nou ja, nou zondeval, dan wordt het verlost en dan wordt het weer net zoals als bij Adam in het paradijs. Nee, zo wordt het niet. Het wordt veel mooier. Zo geweldig. Het is niet zo dat Adam en Eva die vielen in de zonde, door 1 seconde onoplettend te zijn, toe te geven aan de Satan, En nou heeft God er duizenden jaren voor nodig om het dan weer terug te brengen bij af. Nee, zo is het gelukkig niet. Dat zou natuurlijk ook wel heel sneu voor de Heere God zijn. He, een mens die even zondigt en God die er duizenden jaren voor nodig heeft om het dan weer terug te brengen zoals het was. Dat zou vernederend voor God zijn. Dat zou helemaal geen evangelie zijn. Dat zou eigenlijk maar een heel armetierig verhaal worden, toch? Nee, God heeft het goed gemaakt, die hoge staat van de mens. De diepe val. Maar nou gaat God die val gebruiken, ja dat is wel diep hoor, wat ik nou zeg, maar wel erg mooi. Nou gaat God die diepe val gebruiken om zijn bedoeling, om zijn schepping, de nieuwe schepping, de verloste mens, op een nog hoger plan te brengen dan het ooit was bij de schepping. Die nieuwe hemel, die nieuwe aarde, dat nieuwe paradijs, maar daar geen boom meer van kennis van goed en kwaad. En daar geen slang meer. Daar geen Satan meer die verzoekt. Daar zal geen slang meer zijn, maar daar zal het lam centraal staan. In het middelpunt. Verloste mensen. Verheerlijkte mensen. Die als gemeente, al die verloste mensen samen, die als gemeente de tweede Eva, de gebruik, de kerk van het lam zal zijn. Die naast bij de wederkomst, die naast Christus zal heersen, zal regeren wanneer hij zijn koninkrijk op aarde zal vestigen. Als de Heer Jezus terugkomt, hè gemeente, als de Heer Jezus terugkomt. Dan zal hij regeren van zee tot zee, van pool tot pool. Maar naast hem staat een koningin. Dat is de gemeente, de bruid van Christus. De tweede Eva naast de laatste Adam zullen samen regeren. Daarom staat er en we zullen met hem als koningen heersen. Adam en Eva. Christus en de kerk. Zo gaat dat scheppingsdoel toch door. Langs een diepe, moeizame, lange weg. Maar God komt tot zijn doel. Niet alleen met ieder van ons, maar ook met de schepping. Al is het nog zo ontspoord, maar God komt tot zijn heerlijk doel. Nog hoger dan het ooit geweest is. En die gemeente die bestaat uit allemaal gelovigen. Hè? Die gemeente, dat zijn allemaal beelddragers van Christus. Weet je waarom God ons uitverkoren heeft? En staat in Romeinen 8, die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij tevoren bestemd uit verkiezing, om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te worden. Dat is de bedoeling. Dat al die christenen straks, nu al, straks volkomen, dat ze zullen lijken op de Heer Jezus. Toen God uit de hemel neerzag op zijn Zoon, toen hij op aarde wandelde, werkte, woonde. Toen God uit de hemel neerzag en zijn zoon zag. Toen riep hij uit, deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen gevonden heb. En toen zei God, van zulke soort wil ik er meer hebben. Zulke zonen en dochteren, die ga ik maken. Nou, dat zijn de christenen. Die lijken op de Heer, die aan het beeld van de zoon gelijkvormig worden gemaakt. Dat is het werk van de geest. Zodat God de Heer Jezus weer spiegelt ziet in mijn leven. Nu al een beetje, straks volkomen. Zo komt God tot zijn scheppingsdoel met een ieder van ons. Begrijpt u? Verlossingsplan, dat was een middel. Daar draait het om. Maar dat scheppingsplan, dat is de bedoeling. Daar gaat het om. De Zoon des Mensen. Alles aan zijn voeten onderworpen, Psalm 8. Dat gaat over Adam. Het gaat ook over Christus, de laatste Adam. Alles aan zijn voeten onderworpen. Heer onze Heer, hoe heerlijk is uw naam. Ik eindig met een vers. U kent het wel. U die mij geschapen hebt, u wil ik aanbidden als mijn God. In voor- en tegenspoed, uw liefde doet mij zingen. U die mij geschapen hebt, u wil ik danken, hoe ik mij ook voel. en u gehoorzaam zijn, Heer, u bent mijn doel. Amen. We gaan zingen, Psalm 8. En nu zingen we vers 6 en 7. We zullen eindigen met een dankgebed. O Heere, grote schepper van alle dingen, wij mochten vanmorgen samen nadenken, stilstaan, eerbiedig blikken in de raad van U. En Heere, dan vallen we zo stil, dan kunnen we U alleen maar aanbidden. Dat voordat we geschapen waren, dat de mens het onderwerp was van goddelijke gesprekken. We lezen in uw woord, Heere, dat uw vermaking was bij de mensenkinderen. En u wilde ze scheppen, niet om ze te maken als een pronkstuk, als een kroonjuweel van de schepping, maar u wilde contact met ze. Heere, wat is dat adembenemend mooi dat u dat wil. Wat buigt u diep neer. Dat u niet alleen maar Vader, Zoon en Heilige Geest, dat u niet alleen maar relatie hebt met elkaar, maar dat u de mens schiep om ook met Hem in contact te komen. Dat u dat bewust wilde, bewust zocht, dat dat al uw bedoeling was. En Heere, wat is er dan van de schepping terechtgekomen? Maar Heere Jezus, wat hebben wij u dan nodig als verlosser, maar ook om ons weer in te voeren in de omgang met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Heere, niet alleen dat u de verlosser en de overwinnaar bent, maar straks zal ook uw rijk worden ingevoerd. Dat is de bedoeling. Dat u als de Zoon des Mensen zal regeren met een vrouw aan uw zijde, die zoveel op u lijkt. En wij bidden u, o God, herschep ons hart en maak ons ook een beeld van u. Zo vol van ootmoed, liefde en trouw, maak ons een beeld van u. Niet een beeld in almacht en alwetendheid. We hoeven niet alles te kunnen en ook niet alles te weten, maar wel een beeld van u in goedheid en in vergevingsgezindheid en in liefde en in ontferming. Maak ons een beeld van u. Dank u wel dat we dat niet zelf hoeven te doen, maar dat u ons daarvoor ook uw Heilige Geest geeft. Die ons polijst, die ons schaaft, die ons vormt. Dank Heere voor uw woord. Mag het onze overdenkingen bepalen, ook vandaag op deze uw dag. Geef ons een blijde zondag, dat we ons mogen verheugen in uw daden. Gij hebt, o Heer, mijn hart verheugd. Ik zal verrukt van vreugd uw grote naam verhogen. Uit genade. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 33, vers 6. De altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand. En vers 7, de grote schepper alle dingen. 33, 6 en 7. Ontvang nu de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Thank you.